Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te mogen zijn. Ik wil met u een stukje lezen eerst en daarna naar aanleiding daarvan spreken. Dat is een stukje uit Hebreeën. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12. Eerst een paar versen. En daar ga ik het over hebben, maar ik ga het ook over een groot deel van hoofdstuk 11 hebben. Maar dat gaan we niet helemaal lezen eerst. Daar komen we vanzelf al op. Hebreeën hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten wij ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. En de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Nou, tot zover even. Voordat ik begin, wil ik u ook nog iets vertellen. Een paar weken geleden, een week of zes, zeven geleden, kreeg een van onze dochters, we hebben drie dochters en één zoon. Twee dochters zijn getrouwd, één zoon ook, 11 kleinkinderen hebben we. De tweede dochter, 36 jaar, met drie kindertjes en haar man, kreeg een bericht en vertelde ons van, papa, er zit iets niet goed, ik heb borstkanker. En dat is best heel raar als je dat als vader hoort, weet je. We hebben heel veel, ik heb wel heel veel mensen al gekend en gesproken die borstkanker hebben en er zullen er hier ongetwijfeld ook zitten. Maar als het ineens je eigen dochter is die dat komt vertellen, dan is dat, dan snijd je dat toch even door merg en been, zeg maar. Inmiddels is ze geopereerd, de borst is geamputeerd, okselklieren zijn weggehaald. Voor zover het eruit ziet zijn er geen uitzaaiingen, maar zit ze in zo'n traject van chemokuren. Ook daar zullen mensen zijn hier die wellicht dat hebben meegemaakt. Nou, dat is niet fijn. En, we proberen daar regelmatig heen te gaan. Om ook te helpen, om dingen in huis te doen. Om voor de kleinkinderen te zorgen, die dat ook allemaal heel spannend vinden. En op een of andere manier komt dan een heleboel dingen komen opnieuw op je af. Ik moet zeggen, de eerste dagen was ik echt helemaal van slag. Ik heb drie dagen, sommigen vinden dat overdreven, maar zo ben ik nog eenmaal. Ik heb drie dagen eigenlijk alleen maar gehuild. En voor het eerst in mijn leven heb ik ook een keer een zondag een preek af moeten zeggen. Want ik denk, ik kan alleen maar huilen. Ik kan helemaal niet preken. Dus dat ging niet door. Daarna heb ik het wel weer gelukkig op kunnen pakken. Mensen om me heen vroegen dan soms, vooral zo in je buurt, mensen die niet geloven, van joh, als dat nou gebeurt en jij gelooft in een goede God, hoe kan dit dan gebeuren? En kan jij nou gewoon maar doorpreken? Met mijn buren heb ik wel eens gesprekken daarover, die geloven helemaal. Helemaal niet, in ieder geval niet in de God waar wij in geloven. Ze geloven wel dat er iets is, maar nou niet direct in een goede God. En toen heb ik ook gezegd van, het zou toch wel een beetje hypocriet zijn als ik na zo lang in de bediening te staan, hè, in ieder geval 17 jaar is voorganger, maar ik denk al dat ik al 35 jaar het woord mag openen elke zondag. En ik heb mensen pastoraal begeleid, ik heb mensen begrafenisdiensten geleid, ook van jonge vrouwen die aan borstkanker overleden zijn. We hebben vorig jaar in de gemeente een babytje van 5 maanden gehad wat overleed en wat we moesten begraven. Het zou toch wel heel hypocriet zijn als ik nu, als het mij ineens overkomt, ga zeggen, ja, waar is die goede God nou? Dan had ik daar al veel eerder mee bezig moeten zijn. Het is nou eenmaal een wereld waarin vreselijke dingen gebeuren. He, Paulus zegt in Romeinen 8, deze wereld is aan de vruchteloosheid onderworpen. En een hoop dingen zijn stuk in deze wereld. En als je hier rondkijkt, dan zijn er hier vast een heleboel mensen die hier heel gelukkig zitten en blij en vakantie gehad hebben of bijna op vakantie gaan en zin hebben in het leven of net een kindje hebben gekregen of bijna gaan trouwen of verliefd zijn op elkaar en het hele leven helemaal zien zitten. Absoluut, die zullen er een heleboel zijn. En de Bijbel zegt ook, blijf dat vooral ook doen. Vooral als je jong bent, geniet van de dagen van je jeugd. Hè? En wees daar blij mee en maak plannen en kijk vooruit. En Geniet van elke dag die God je geeft. Bedenk dat God je om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Vroeger vond ik dat een enge tekst, maar ik denk dat er gewoon bedoeld wordt: hou rekening met de schepper. Hou rekening met het feit dat je voor Gods aangezicht leeft, maar geniet wel van wat je krijgt. Maar er zijn ook een hoop mensen hier die niet genieten en die in pijn zitten, in verdriet zitten, die misschien in echtscheiding zitten of een man of vrouw verloren hebben of kinderen die ziek zijn of die van de Heer afgedwaald zijn of die hier zitten omdat ze moeten of... Nou ja, bedenk maar wat dingen waardoor er een heleboel verdriet om je heen kan zijn, in je kan zijn. Elk huis heeft een kruisje, zegt dan zo bekend spreekwoord. En we leven nu eenmaal in een onvolmaakte wereld. We leven in een wereld die sinds de zondeval kapot gegaan is. En God heeft daar als het ware een soort van vloek over uitgesproken, hè, dat de aarde doornen en distelen gaat voortbrengen. En dat vrouwen met smart hun kinderen zullen baren. En dat deze aarde uiteindelijk aan de dood, aan de vruchteloosheid is onderworpen. We zijn afgesneden van die boom des levens. We zijn het paradijs uitgestuurd. We kunnen onze hand niet uitstrekken en nemen van die boom van het leven en leven tot in eeuwigheid. Dat is er nu niet meer. Dat is afgesloten. Er is wel een rots waarop we mogen staan. De Heer Jezus Christus is gekomen, wij weten dat. En hij is de rots waarop we mogen staan. Hij is, nou ja, we hebben het net al gehoord, hij is zo groot en zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. Maar dat betekent niet dat hij al onze wensen zomaar voldoet. En dat er niemand meer kanker krijgt. En dat er niemand meer sterft. En dat er geen babytjes meer doodgaan. En dat iedereen maar slaagt voor zijn examen. En dat je zonder te leren 10 haalt voor je repetitie. Of dat je nooit meer ergens bang... Zo werkt het niet. Zo is het niet. Hij is zo groot en zo sterk en zo machtig. En hij houdt heel het aards gebeuren vast in handen. Maar deze aarde is wel aan vruchteloosheid onderworpen. Die rots is stevig, maar die aarde die wankelt soms. Mijn dochter is gelukkig een kind van de Heer en heel gelovig. En dan zegt ze ook tegen mij: pap, die rots die is wel sterk, maar ik wankel soms zo op die rots. Ik ben soms zo onzeker. Ik ben soms zo bang. En dan denk ik, hoe gaat dat met mijn kinderen? En mag ik ze nog opvoeden? En hoe zit dat in elkaar? Snap je? Dus in zo'n wereld leven wij eigenlijk. En dat is niet zo nieuw, want in zo'n wereld leefde Paulus, waarschijnlijk de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat is niet helemaal zeker, maar... Sommigen zeggen dat het helemaal niet zo is. Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Die Hebreeënbrief die staat in Gods woord. En dat is het woord wat tot ons komt. In zo'n wereld leefde ook de schrijver van deze brief. En hij heeft heel veel behandeld in deze brief voordat hij bij Hebreeën 12 aankomt. Heel veel behandeld vooral te beginnen over dat hij heeft gesproken in het laatste dagen door de Zoon. Dat we de Zoon wel niet zien, of dat we de regering van God niet zien, maar dat we wel zien op de Zoon. Dat er een rust overblijft voor het volk van God. Dat hij onze hoge priester is, die de hemelen is doorgegaan. Dat wij daarom vrijmoedigheid hebben om het heiligdom binnen te gaan. Door het voorhangsel, het heiligdom binnen, om al onze zorgen en noden bij God te brengen. En onze zonden op het verzoendeksel dat hij zelf is, neer te leggen. En dan noemt hij in Hebreeën 11 een heleboel geloofsgetuigen. We gaan er straks een paar van bekijken. Hij begint met Abel en eindigt met een hele serie van mensen die van alles hebben meegemaakt. Hij tekent als het ware een hele grote groep van mensen die om ons heen zitten in deze hele wereld, dwars door alle tijden heen. En dan zegt hij Hebreeën 12, als wij nu zo'n grote menigte van getuigen hebben die ons omringen. En je kunt uit het vervolg zien van laten we afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hij ziet als het ware een Olympisch stadion voor zich. Een arena. Of de Kuip, net zoals je wil. Of hoe het dan ook allemaal mag heten, weet je wel. Hij gebruikt graag voorbeelden uit de sport en dat gebruikt hij hier ook. Het is een sportvoorbeeld. En hij ziet die renners rennen in die arena, bijvoorbeeld de marathon. En ze komen uiteindelijk binnen En ze kunnen niet meer, maar ze moeten volhouden. En wat ze doen aan het eind, bij wielrennen zie je dat nog wel eens. Als je wel eens Tour de France hebt gekeken bijvoorbeeld. En dan aan het eind dan gaan die bidonnetjes allemaal het publiek in. Dan wordt alles afgegooid. Dan moet je alle last, je moet zo weinig mogelijk belasting hebben. Want je moet zo snel mogelijk die eindstreep bereiken. Nou, dat is het voorbeeld wat hij hier gebruikt. Hij zegt, laten we dan alle last en zonde die ons zo makkelijk omringt, laten we die afwerpen. Gooi die bidonnetjes eruit. Gooi die zooi eruit. Gooi die zonde die je zo makkelijk omringt, die je te pakken houdt, die je vasthoudt. Gooi die eruit. Want je wil die eindstrijd bereiken. En laten we ons oog dan alleen gericht houden op Jezus, de voleinde van het geloof, die om de last, om de vreugde die voor hem lag, al die last en die zorgen heeft gedragen. Maar hij tekent dus jou, mij, u als loper in die wedloop. Als wielrenner in de Tour de France. Voor mijn part als voetballer in de Kuip. Het maakt niet uit hoe je dat ziet, weet je wel. Als een sportman of een sportvrouw. Waar duizenden mensen, misschien wel 40.000 mensen in een stadion naar zitten te kijken. En de mensen die daar zitten te kijken, die heeft hij van tevoren benoemd. En die staan in Hebreeën hoofdstuk 11. Daar heeft hij gezegd, een soort blik, een soort camera gericht op dat hele stadion. En laten zien wie daar allemaal in zitten. En ze zijn allemaal mensen die komen omdat ze geloofd hebben in de Zoon van God. En hij begint dan ook met te zeggen, dat is als het ware toegangsbewijs tot dat stadion. Het geloof nu is een vaste grond, hoofdstuk 11 vers 1, van dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Weet je, dat is zo belangrijk. Geloof is een vaste grond en geloof is een bewijs. Als ik wel eens met mijn buurtjes praat of met andere ongelovigen, dan zeggen ze, ja, jij gelooft, maar ik hou van wetenschap. Ik geloof in de wetenschap. Wetenschap, dat weet je tenminste zeker. En geloof, ja, dat moet je maar geloven. Je kan het niet zien, hè? En weet u, dat is, weet jij, dat is zo'n valse tegenstelling. Ik ga het ook even tegen de jongere gasten hier in de. Misschien hoor je dat op school ook wel eens, weet je wel. Wetenschap en geloof en heel wat anders. Wetenschap is soms zo onwetenschappelijk. Wetenschap, natuurlijk zijn er dingen die we zeg maar zeker kunnen weten. We kunnen de scheikunde en de wiskunde, kun je zeggen van dat zijn behoorlijke exacte wetenschappen. Alhoewel met wiskunde leerde ik bijvoorbeeld vroeger al op de ULO, hier in Dordrecht waar ik zat. Dat vond ik een van de gekste dingen van wetenschap, van de meetkunde, zeg maar. Daar zeiden ze, twee evenwijdige lijnen snijden elkaar in het oneindige. Hebt u dat wel eens gehoord? Daar kan ik nog steeds niet klein krijgen. Ik denk, dat kan je nou wel wetenschap noemen, maar het is onzin. Twee evenwijdige lijnen, die snijden elkaar nooit. Ja, werd dan het voorbeeld genoemd, spoorlijnen, weet je wel, gaan we spoorlijn staan en dan zie je ooit dat ze elkaar snijden. Ja, maar als je er naartoe loopt, dan snijden ze elkaar niet. Weet je, dus wat is wetenschap? Ik ben een boek van Stephen Hawking aan het lezen, die kent u wel. Hij is inmiddels overleden, maar die professor die in zijn rolstoel zat en die heel lang leefde met ALS en eigenlijk lichamelijk niet zoveel kon, maar een super intelligente man is. En hij heeft zijn laatste boek, dat heeft zijn vrouw en kinderen uitgegeven, heet Antwoord op de Grote Vragen. Je zou het eens moeten lezen. Dan denk je, als dat nou wetenschap is, dan heeft hij het over parallele universa, want ons universum is niet groot genoeg. En jij bestaat niet alleen in dit universum, maar je houdt in dit, dat is waarschijnlijk je vrouw die naast je zit, je houdt in dit universum van deze vrouw. Maar er is nog een ander universum waar je ooit de keuze hebt gemaakt voor je eerste vriendinnetje. En daar leef je verder met je eerste vriendinnetje. En zo gaat het. Dat zijn de antwoorden op de grote vragen. Dat is wetenschap. Weet je? En geloven doen wij in de opgestane Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood en hij is gezien door de vrouwen bij het graf. Hij is gezien door de 12, hij is gezien door meer dan 500 mensen tegelijk. Hij heeft zijn Heilige Geest gezonden. Hij is al 2000 jaar lang door zijn Heilige Geest aan het werk in deze wereld. En niets ter wereld kan de kerk en kan de gemeente kan de gelovige overwinnen. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En ook al is er secularisatie in Nederland, in China, in Afrika, in zoveel delen van de wereld, groeit de kerk als kool en God is met hen. Het geloof nu is de zekerheid van dingen die we hoopt, die we hopen en die we niet zien. Nou, dat is geloof. Geloven is echt geen achterlijke bezigheid. Geloven is bouwen op vaste grond. En wie zitten er dan op die tribune? Nou ja, er staat door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. En daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Je zou hem er misschien niet direct verwachten, maar Abel zit op die tribune. Abel die zijn leven, menselijk gesproken, veel te vroeg werd afgesneden. De eerste die de gevolgen van de zonde, de dodelijke gevolgen van de zonde moest dragen. Die vermoord werd door zijn broer Kaïn. En die zit op die tribune en die roept ons toe, hou vol. Ik heb een beter offer gebracht. Wat was dat betere offer? Hij bracht het lam ten brandoffer. Hij had dat absoluut van zijn ouders gehoord. Dat God al in de Hof van Eden een lam heeft geslacht om hun zonde te bedekken. En dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. En hij zegt ook vandaag tegen jou, hou vol. Al lacht de hele wereld je uit. En dan zeggen ze, wat is dat voor een raar geloof? Wat is dat voor iets achterlijks? Dat er bloedstorting moet zijn. Dat er een man aan het kruis gegaan moet zijn. Getimmerd moet zijn. En dat door zijn bloed de vergeving van zonde zou zijn. Dat is toch, dat gelooft geen zinnig mens meer. En Abel zit op die tribune en hij zegt, hou vol. Hij spreekt nadat hij gestorven is. En hij zegt, kom op. Leg alle last en zonde af die je zo lichtelijk omringt. En hou vol, hou je oog gevestigd op de Heer Jezus Christus. Hou je oog gevestigd op hem die heel die weg gegaan is. Hou vol, ook al zegt iedereen dat het onzin is wat je gelooft. Abel die moedigt ons aan vanaf de tribune, vanaf de tribune in de arena of in nou ja, wat dan ook. Dat is Abel. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. God had hem behagen in Henoch. We weten niet zo heel veel van Henoch, tenminste niet uit de Bijbel. Er is wel een apocrief boek Henoch. Daar kunnen we iets meer van hem weten. En in Judas staat er nog iets van hem. Maar eigenlijk uit Genesis, het enige wat we van Henoch weten uit Genesis, is hij wandelde met God. Henoch wandelde met God. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat hij dat tegen je zegt. Tegen ons zegt, tegen mij zegt vandaag. Weet je, hou vol. Wandel met God. Ik denk dan altijd gewoon aan, soms kun je samen met een vriend wandelen en dan, ik weet niet of je dat kent, maar al wandelend zeg je de intiemste dingen tegen elkaar. Dat gaat soms veel makkelijker dan op een bank of op een stoel zitten of in een werkkamer zitten. Soms als ik pastorale gesprekken doe met mensen, dan zeg ik ook, zullen we een eentje gaan lopen? En dan blijkt het allemaal veel makkelijker te gaan. Dat is wandelen met elkaar. Zo mag je ook wandelen met God. Ik maak ook graag een gebedswandeling met God. Ik bid veel liever wandelend dan zittend of knielend. Dat doe ik ook wel eens. Maar knielen hou ik al niet zo heel erg lang vol. Ik ga mijn knieën zeer doen. Maar wandelen, dat is heerlijk. Je loopt met je hond te wandelen. En je moet af en toe even opletten dat hij terugkomt. Maar voor de rest kan je praten met God. Zomaar. En hij loopt als het ware naast je. Het is heerlijk om te wandelen met God en met hem te spreken en te bespreken. En dat is wat Henoch ons toeroept. Hij wandelde zo dicht met God. Hij was zo close met God. Ik heb wel eens gehoord, heb ik niet van mezelf, maar dat iemand zei van ja, op een gegeven moment waren ze zo ver aan het wandelen dat God zei, nu zijn we dichter bij mijn huis dan bij het jouwe. Zullen we maar naar mij toe gaan? En toen was hij weg. Dan waren ze thuis samen. Nou, dat is wat Henoch ons toeroept. Weet je, lieve mensen, wandel met God. En dat betekent heus niet, ik zeg het ook weer even tegen jonge gasten hier, van dat je heel de dag loopt te bidden. Je mag ook lekker lopen voetballen en je mag aan je meisje denken of aan je vriendje denken. En je mag ook allerlei andere dingen doen en je mag genieten van het leven. Maar wandel af en toe ook eens een stukje met God. Doe het maar gewoon. Weet je, als je ergens mee zit, als je zegt van God, ik kan het eigenlijk helemaal niet geloven en ik vind het zo moeilijk. En school, op school vertellen ze mij over evolutie en het, hoe kan het dan allemaal anders zitten. Wandel dan eens een stukje met God. En je zal ervan staan te kijken hoeveel je van God hoort. Hoeveel die aan jou laat weten. En soms op een hele andere manier dan jij dacht, maar hij laat het je weten. Hij laat zich zien, hij laat zich kennen. God is een God die zich uiteindelijk openbaart, die zich laat zien. Wandel is een stukje met God. En als je dat nog nooit gedaan hebt, begin daar dan gewoon vandaag of morgen mee. Begin zomaar eens te zeggen, Heer, ik wil een stukje met u wandelen. En dan ga je tegen hem praten. En in het begin lijkt dat een beetje gek. Misschien moet je het niet hardop doen, want dan denken de mensen ook dat je gek bent. Maar als je helemaal alleen ergens bent, kan je het wel doen. En dan wandel je een stukje met God. Henoch deed het. En God had een behagen in hem. God vond het heerlijk om met Henoch te wandelen. Nou, Noach. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Weer dat geloof, hè? De rechtvaardigheid overeenkomstig het geloof. Ook al in de Tenach, in het Oude Testament, werden mensen door het geloof behouden. Abraham werd door het geloof behouden. Maar ook Noach. Maar hij moest God maar geloven. God zei, ga een ark bouwen. Want deze wereld gaat ten onder. Deze wereld ik heb gezien dat wat de mensen doen, staat er dan ten alle tijden slechts kwaad is. Het is één grote bende op deze wereld. Mensen gaan voor zichzelf, zijn ook egoïstisch, plegen overspel, plegen moord, nemen wraak, doen aan kindermisbruik. Misbruiken de aarde. Wat ze doen is ten alle tijde slechts kwaad. Er zit niks goeds meer in deze wereld. Het gaat niks worden. Overigens, de Heer Jezus zegt dat vlak voor zijn wederkomst zal het op deze aarde zijn als in de dagen van Noach. Nou, het is dikwijls zo. Weet je, ik wil niks afdoen aan alle mooie dingen die er ook op deze aarde zijn. Er zijn ook echt prachtige dingen om mee te maken. En als je ervan mag genieten, mag je ervan genieten. Maar doe af en toe ook je ogen open en zie wat er gebeurt in deze wereld. Ook aan misbruik. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, maar zo'n Epstein die daar in Amerika is opgepakt, die een lijst heeft van honderden hooggeplaatsten die op zijn zogenaamde kinderparadijseiland kwamen om kinderen te misbruiken, die hij daar verzamelde en in zijn kastelen en zijn hotels had zitten. En nou is hij gearresteerd uiteindelijk en van de week is het hem dan te veel geworden als het allemaal waar is zoals het is geschreven en heeft hij zelfmoord gepleegd. En hij staat nu voor de troon van God. Om zich daar te verantwoorden, want zelfmoord is het einde niet. Weet je, ook deze wereld zit vol van boosheid, van zonde, van slechtheid, van corruptie. En God zegt tegen Noach, ga een ark bouwen, want deze aarde zal vergaan door water. En Noach gaat een ark bouwen, midden op het droog, op het land. Misschien had het zelfs nog nooit geregend. En de mensen om hem heen, die hebben hem nog geholpen met zijn ark. Misschien heeft hij wel mensen in dienst genomen om betaald mee te werken aan die ark. En hij heeft ze genodigd. Hij was een prediker der gerechtigheid, dat in de Bijbel. Maar niemand ging met hem mee, want ze zeiden allemaal dat hij gestoord was. Dat kan niet, een zondvloed. Ik geloof in de wetenschap, in Stephen Hawking, in parallele universa. Ik geloof in, weet ik wat voor nonsens allemaal. Weet je? Maar uiteindelijk ging Noach de ark in. En de deur ging dicht. En het was te laat voor al die anderen. En de aarde ging ten onder in een zondvloed. Al die mensen die hadden gezegd, je bent gestoord. En Noach werd gered. Hoe? Door het geloof. En hij roept ons ook vandaag toe, geloof toch in die enige geboren zoon van God. Weet je, ook als mensen vandaag zeggen, je bent gestoord als je gelooft in Jezus. Geloof jij in een opname van de gemeente of in een terugkomst van Jezus? Geloof je echt dat de hemel zal opgerold worden als een doek en dat Jezus zal terugkomen? En dat Wat een achterlijkheid, dat gelooft toch niemand meer? Ik geloof niet meer in een ouderwets sprookjesboek, zeggen de mensen dan tegenwoordig. Dat gelooft toch niemand meer? Je bent gestoord. Je bent niet gestoord, je bent goed geïnformeerd. Je weet hoe het zit, namelijk dat Jezus heeft gezegd dat hij terug zal komen. Dat de mannen die bij zijn hemelvaart stonden, de engelen zeiden, wat sta je naar de hemel te staren? Deze Jezus die van u heen gegaan is, zal op dezelfde wijze terugkomen als dat hij van u heen gegaan is. Wij verwachten hem dagelijks uit de hemelen. Ik had hem al lang terug verwacht, eerlijk gezegd, weet je, al lang. 20, 30 jaar geleden al, denk ik, nou, dat is heel dichtbij. Ik had nooit gedacht dat ik nog opa zou worden, bijvoorbeeld. Kom op, hé, ik heb 11 kleinkinderen nu, dus het is wel echt wel, ik ben echt wel opa. Mijn oudste kleinzoon is al een jaar getrouwd, dus je weet maar nooit. Je kan nog wel overgrootvader worden. Nou, dat had ik echt helemaal niet gedacht. Kan allemaal. Maar hij komt wel op een gegeven moment, weet je. Het is nu in ieder geval 30 jaar dichterbij dan 30 jaar geleden. Wat ik ook verkeerd gezegd heb vanmorgen, dit is in ieder geval waar. Dat de komst van Jezus nu 30 jaar dichterbij is dan 30 jaar geleden. Ja? Kan zomaar vandaag zijn dat hij komt. En waar ben jij dan? Ben je dan in die ark of sta je er buiten? Sta je dan nog te zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet hoor. Het zou kunnen, ik voel me, mijn ouders die zitten er wel in, maar ik weet nog niet of dat het nou wel echt is. Of heb je die stap, die ene stap gedaan? Weet je, en dan hoef je hem niet op dezelfde manier te doen als die ouders. Maar strek je hand uit en zeg, Jezus, ik wil bij u horen. Ik wil met u mee. Ik wil in u geborgen zijn. Noach roept het ons toe. Laat ze maar lachen. Laat ze maar lachen. Het is de waarheid. Vertrouw op de waarheid van Gods eeuwige woord. Ja, Abraham, Sarah, laten we Sarah nemen. Sarah, dan hebben we nog een vrouw ook, anders zijn het allemaal maar mannen die op die... zitten ook vrouwen op de tribune. En Sarah die zit op de tribune. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden, een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Omdat ze hem getrouw heeft geacht die je beloofd had. Sarah. Soms zit ze ook een beetje op die tribune en dan denkt ze, mag ik eigenlijk wel aanvuren? Want ik heb natuurlijk ook wel God uitgelachen toen hij het zei. Toen God zei van Sarah, als ik over een jaar terugkwam, dan zal Sarah zwanger worden en een zoon baren. En toen heeft ze gelachen. En toen heeft ze ook nog ontkend dat ze gelachen heeft. Eigenlijk gezondigd. Ze vond het eigenlijk allemaal maar onzin wat God zei. Hoe kan dat nou? Ik, zo'n oude vrouw, en trouwens mijn man ook een oude man. Hoe kunnen wij nou nog kinderen krijgen? Dat is over, dat is voorbij. En we hebben toch Ismaël en het gaat toch allemaal goed en we hebben het allemaal goed geregeld. Uiteindelijk heeft ze dat kind gekregen. Itsjak, Isaac, Jacob, de 12 stammen. Met uiteindelijk Yeshua, Jezus, het beloofde zaad. Het was door de onmogelijkheden heen. En Sarah roept ons toe vanaf die tribune en zegt, weet je, ook als iets onmogelijk lijkt. Als je zegt, dit kan echt niet meer. Voor mij is het er niet. Voor mij bestaat, dit kan niet. Ik ben te oud, ik ben te zondig, ik ben te zwak, ik ben te ver afgedwaald. Ik geloof er te weinig van. Ik heb te veel gevloekt, te veel gedronken, te veel gewat, wat dan ook. Voor mij kan het echt niet meer. Dan zegt ze, kom op. Kom tot de heiland. Toef langer niet. Stel het niet uit. Kom maar, je mag altijd komen. Je bent nooit te jong, je bent nooit te oud, je bent nooit te zondig. Je hebt nooit te veel gelachen om het geloof. Je bent nooit te ongelovig geweest om uiteindelijk toch tot hem te komen. Hij nodigt je ook vandaag om te komen tot hem die de vaste rots van je behoud is. De tribune zit zo vol met allerlei mensen die zoveel hebben meegemaakt. Uiteindelijk zegt de schrijver hier ook, ja, zou ik nog verhalen van allerlei mensen. Vers 32, de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon. Weet u wel, Gideon met zijn vlies en zijn overwinning met 300 man. Over Barak, over Simson. Ook al zo'n onvoorstelbaar verhaal. Maar het kan echt. Jefta. David, Samuel, de profeten, ze zitten er allemaal. We zijn niet de eerste op deze wereld. Ze zitten er allemaal en ze moedigen ons allemaal. En ze zeggen, hou vol, hou vol, hou vol. Hij komt straks om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtvaardigheid geleid. Hou vol, hou vol, hou vol. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in de praktijk gebracht. Belofte verkregen. Oh, wat mooi, hè? Beloften verkregen uiteindelijk. Muilen van leeuwen toegesloten. Ja, of zelfs opengehakt, hè, wat Simson deed. Of bij Daniel, de muilen van leeuwen toegesloten. Dat hij de hele nacht in een leeuwenkuil zat en dat het vreselijk eng was om hem heen. Maar dat hij heeft ervaren, God is erbij in de diepste nacht. God is erbij als ik ziek ben. God is erbij als ik kanker heb. God is erbij als ik bang ben voor mijn kinderen. God is erbij als ik bang ben voor mijn man. God sluit de muilen van de leeuwen. En dat doet God, echt. Hij doet het. Hij is er echt bij. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht getaard. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen. Staan er ook in. De Tsunamitische heeft haar zoon uit de dood teruggekregen. De dochtertje van Jairus, oftewel Jairus, heeft een dochter uit de dood teruggekregen. Een jongeling in Nain, die vrouw heeft haar zoon teruggekregen uit de dood. Uit de dood terug. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat gebeurt, dat is echt. Ze roepen het je toe. En toch, weet je, het is niet alleen maar een welvaartsevangelie. Het is niet alleen maar geloof. Geloof nu in Jezus en alles komt goed. En doden zullen weer opstaan en muilen van leeuwen zullen altijd gesloten worden. Soms dan is er toch een andere weg waar je doorheen moet. Ik weet ook dikwijls niet waarom. Paulus zegt in Romeinen 8 dat hij ervan overtuigd is dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En ik geloof dat je dat mag geloven, zelfs als je hoort bij die tweede groep mensen die hier genoemd worden. De anderen zijn gefolterd, namen de aangeboden verlossing niet aan. Namelijk bijvoorbeeld in de Romeinse tijd dat ze moesten spugen op het kruis van Jezus, of dat ze Jezus moesten vervloeken en dan konden ze verlost worden. Omdat ze op een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Paulus weet er zelf van mee te praten. Het wordt nog enger, bijna voor boven de 18, weet je wel. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht, rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen, leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld. De wereld was ze niet waard. Weet je, soms dan mogen we echt in de kracht van het geloof staan en mogen we zeggen, hij sluit de muilen van de leeuwen toe. En soms dan gaan we er dwars doorheen. Dikwijls als het gaat over het opkomen voor de naam van Jezus. Het opkomen voor je geloof. Het uiteindelijk staan voor wat je gelooft. Omdat je zegt, ik wil hem volgen. En ik wil de stem van hem volgen. Ja, dan word je soms, in de wereld leidt gij verdrukking. Dan word je soms, het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. Dus ik beloof ook niet dat als je nou maar gaat geloven dat je leven verder op rolletjes loopt en dat alles fantastisch en gemakkelijk zal zijn. En dat je dan geen borstkanker meer zal krijgen. Of dat je dan altijd genezen zult worden als je maar om God om genezing vraagt. En dat er geen problemen meer om je heen zijn. En dat je voor elk examen op school slaagt. En dat beloof ik allemaal niet. Dat belooft God ook niet. Soms gebeurt het. En soms gebeurt het niet. Maar één ding wel. Hou vast. God, er staat ook hier in Hebreeën, deze alle vers 39 hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wij mogen staan op hun schouders. Zij hebben leed verdragen om ons uiteindelijk te kunnen brengen waar we nu zijn. Op de plek waar zij ons toeroepen, hou vol. Uiteindelijk ook leed verdragen om Yeshua de Messias geboren te laten worden. En hij heeft uiteindelijk alle leed verdragen. De schande veracht, niet veracht. Hij heeft de smaadheid gedragen. Hij heeft buiten de poort geleden. Hij die zonder zonde was, is kapot gegaan aan de zonde van de mensheid. Is er onderdoor gegaan. Is in de hof van Gethsemane is die grote druppelen bloed gaan zweten. En hij heeft gezegd, Vader, Vader, indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Zelfs Yeshua, zelfs Jezus heeft dat moeten zeggen. Weet je, dat kun je bidden. Ik moet zeggen, ook toen Alida, onze dochter, dat net had met haar borst, dat ik ook zo gesmeekt heb van, Vader, genees haar, doe het. Want ik weet wel hoe het werkt en je kan er allemaal theoretisch over preken, weet je wel. Maar als het jezelf aangaat, is het soms ineens zo anders. En dan strijd je met God. En Jezus strijdt ook. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar de tweede keer bad hij, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je wat er toen gebeurde? Dat kun je alleen maar lezen in Lucas. De andere evangelisten vertellen er niet over. Maar in Lucas staat er dat God toen een engel zond om hem te ondersteunen. Eén. Hij had zelf kort tevoren gezegd, weet u niet dat ik de Vader kan bidden en dat hij legioenen engelen voor me zal sturen? Dat deed hij niet. Maar de Vader zei tegen één engel, ga eens naar hem toe. Hij heeft het zwaar. Hij heeft het heel moeilijk. Ga eens naar hem toe. Leg eens een hand op zijn schouder. Weet je, en ik denk dat heel veel van ons hier kunnen getuigen dat God dat ook voor jou heeft gedaan. In tijden waarin je zelf zei, ik kan er eigenlijk niet meer tegen. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat de Vader zegt tegen een engel, ga er eens even heen. Hij houdt het niet vol. Bemoedig hem eens even. En dan wordt hij even opgetild. En dat kan zijn door een bemoedigend woord van een vriend of een vriendin. Of door een kaartje. Of door een toevallige gebeurtenis. Of soms door een bijbeltekst. Soms door iets wat je ontdekt. Soms gewoon door iets wat onbegrijpelijk is, wat je gegeven wordt. Maar zomaar één engel die bij je is. Jezus is daarna aan het kruis gegaan. Hij heeft uit mogen roepen, het is volbracht. Hij is opgestaan uit de dood. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader voor eeuwig. En de schrijver van deze Hebreeënbrief roept ons op. Laten wij, nu we zo'n wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht omringt. En laten we het oog alleen gevestigd houden op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem was, het lijden niet geacht heeft, maar volgehouden heeft. Laten wij hem daarin volgen. Laten we zo onderweg gaan, zoals hij ons is voorgegaan. En gooi dan al die bidonnetjes maar weg. Gooi je zonde maar weg. En houd je oog gericht op hem. En geloof tegen alle wetenschap in wat hij gezegd heeft. Ik kom, ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik je plaats bereid heb, dan zal ik terugkomen. En dan zal ik je tot mij nemen. Zodat jij ook zijn mag waar ik ben. Amen.